Goedemiddag. Namens de kerkenraad heet ik u en iedereen die meeluistert via kerktelefoon of internet, welkom in deze dienst vanuit de Maranatenkerk. In deze dienst zal voorgaan dominee J. Plomp, emeritus predikant te Putten. De bijbellezing vanmiddag is uit Handelingen 12 en voor de verkondiging zullen er drie collecten deze keer worden gehouden. De eerste rondgang is voor het evangelisatiewerk, tweede is voor de kerkvoogdij en een derde extra collecte is vandaag voor de zomerzendingscollecte voor het werk van de Griffemeerde Zendingsbond. En bij de uitgangen is de bekende inzameling voor de herinrichting van de zalen. Dan nog even het volgende uit de gemeente. Op 10 augustus jongstleden is op 57-jarige leeftijd overleden de heer Arie Witte Goudriaan. De heer Goudriaan was afkomstig uit Krimpen aan de IJssel en sinds ongeveer een jaar opgenomen in Slingendaal, van waaruit hij ook met onze gemeente meeleefde. En de rouwkaart die hangt, als het goed is, op de publicatieborden. Namens de kerkenraad wens ik u nu een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt tot in eeuwigheid. En die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen nu samen zingen uit Psalm 91 en daarvan het eerste en het vijfde vers. Psalm 91, vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd, in de duistere nacht beschaduwd in Gods woning. En het vijfde vers. Ik steun op God, mijn toeverlaat. Psalm 91, vers 1 en vers 5.
Thank you.
Gemeente, zingen wij als amen op de geloofsbelijdenis van Psalm 18, het 8e vers. Psalm 118, vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand. Dat is Psalm 118, vers 8. Doen wij ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, die neergedaald is in de hel. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We openen vanmiddag de Heilige Schrift. We doen dat in het Nieuwe Testament, in het boek Handelingen, hoofdstuk 12. En daaruit lezen de versen 1 tot en met 19. De schriftlezing is Handelingen 12, 1 tot en met 19. Handelingen 12 vanaf vers 1, daar lezen we het woord van God. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan vier wachten, elk bestaande uit vier soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee keteren, en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek. En door Petrus in de zij te poren wekte hij hem en zei: sta snel op. En zijn keten vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem: doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem: sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem, en hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond, maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen zij langs de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hen open. En toen ze naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder en meteen ging de engel van hem weg. Toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij: nu weet ik werkelijk dat de Heer zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd wordt, waar velen bijeen waren en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een meisje naartoe om te luisteren van wie de naam Rode was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed ze van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En ze zeiden tegen haar: u bent buiten zinnen. Maar ze hield vol dat het zo was. En ze zeiden: het is een engel. Maar Petrus bleef kloppen. En toen zij opengedaan hadden, zagen ze hem en waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand dat ze zwijgen moesten. En hij vertelde hun hoe de Heer hem uit de gevangenis geleid had. En zij vertel dit aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Toen het dag was geworden, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En nadat Herodes hem gezocht had, maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hen weg te leiden. En hij vertrok naar Judea, van Judea naar Caesarea en bleef daar. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten we samen bidden. Barmhartige God en goede tieren Vader, we zeggen uw naam ootmoedig dank dat u ons ook voor de tweede maal vandaag bijeenbrengt rondom uw woord. Dat u doorgaat met uw werk. Heere, wat is uw trouw toch groot. En wat zorgt u toch voor ons. Juist ook op de eerste dag van de week, wanneer we al het werk waar we door de week zo druk mee bezig zijn mogen laten rusten. En dat u ons weer toerust en de heilgeheimen aan ons openbaart. Ons Jezus Christus laat verkondigen, de zaligmaker van zondaren. En met geen ander doel, heren, opdat wij ons zouden bekeren en leven. Leven tot in eeuwigheid. Heren, als we daarbij stilstaan, en zeker mogen we dat wel doen als we in uw huis zijn, dat u daartoe ons wilt ontmoeten, dat u daartoe ook het evangelie laat verkondigen, dan mag ons dat wel klein maken, want wie zijn wij en wat hebben wij verdiend? Velen in ons land en ook de stad waarin we wonen gaan niet ter kerk. Het merendeel niet. Wij mogen nog ter kerk gaan. Dat is geen prestatie van ons. Maar dat u doorgaat met uw werk en dat u ons erbij gehouden hebt. Of wij dat altijd zo beleven? Ach, u weet het, Heere. En laat het voor ons dan ook het wonder zijn en steeds groter. Dat u weer deze dienst geeft. Dat we hier weer mogen zijn. Dat we samen uw woord hebben mogen lezen en daarna mogen gaan luisteren. En nu bidden wij ook om uw hulp, Heren. Want die hebben nodig, de hulp van uw Heilige Geest. Bekende geschiedenis die wij met elkaar hebben gelezen. En dan kan het zo makkelijk zijn dat we het al weten. Maar laat het ook voor ons toch weer nieuw zijn. Ach, u leidde uw volk door de woestijn en er waren iedere dag was daar manna. Maar het was genoeg. om in het leven te blijven. Om aan te komen in het beloofde land. En zo is het toch ook met uw woord, het brood des levens. Genoeg. Laat dat ook zo voor ons zijn. En als we dan gaan luisteren naar die woorden, dat met elkaar overdenken. Laat het toch dan weer nieuw zijn. Dat we weer dingen in mogen ontdekken die we misschien er nooit in gelezen hebben. En dat we onze winsten mee mogen doen voor tijd en eeuwigheid. Bewaar ons ervoor, want dat kan. Dat we wel horen, maar niet opmerken. Dat het ene oor ingaat en het andere oor uit. Dan misschien al bezig zijn met morgen. Met wat we voornemens zijn te doen. Misschien na een vakantieperiode en morgen begint weer het werk. Of de jongen in de kerk van de basisschool die morgen naar school te moeten. Dat we daar al mee bezig zijn. Ach Heere, geef de rust. Om te luisteren naar uw woord. Om het gehoorde te gehoorzamen. En het om ook te bewaren in ons hart. Want zalig zijn toch zij. Die uw woord horen. En het bewaren. Neemt er ook alle verhinderingen bij ons weg. Verlos ons ook van de boze. Schenk ons een goede en een gezegende dienst. Ook wanneer thuis meegeluisterd wordt naar deze dienst. Geef dan ook uw zegen bij uw woord. Ook in de avond van het leven. Ook in de zorgen en de moeite en de ziekten. Om weer verder te kunnen. Van kracht tot kracht. Gedenk uw gemeente, waar u haar ook vergadert, onze woonplaats in ons vaderland, maar ook wereldwijd. Uw kerk die vervolgd wordt, bewaar en vermeerder haar naar uw beloften. Geef alle die om uw naam zullen moeten lijden, de kracht om het vol te houden, dat ze mogen schuilen bij u. Heer, zo blijkt weer dat we geheel van u afhankelijk zijn. Maar verhoor ons toch uit genade in de vergeving van al onze zonden om Jezus willen. Amen. Gemeente, zal nu gecollecteerd worden voor uw bekende doeleinden, de Heere zegen u en uw gaven. Daarna willen we met elkaar zingen als inleiding op de prediking uit Psalm 34. En daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 34, vers 3. Zij sloeg het oog op God. Ze liepen als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan. En het vierde vers. Des Heren engels schaart. Een onverbindbare hemelmacht wacht rondom hem die Gods wil betracht. Dat is Psalm 34, vers 3 en vers 4. Thank you. Gemeente, de tekst voor de prediking, het vers van waaruit we de geschiedenis die we met elkaar hebben gelezen en willen bezien, is vers 5. Handelingen 12, vers 5. En daar staat dan: Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Gemeente, de geschiedenis van de wereld loopt precies tegenovergesteld aan de geschiedenis van de kerk. Hoe gaat het dan in de wereld? Nou, in de wereld is het opgaan, blinken en verzinken. We zien dat gewoon in onze dagen om ons heen gebeuren. Wat vroeger klein was, dat is gegroeid. En dan denken we natuurlijk in onze tijd natuurlijk aan die banken. De gebouwen hebben ze neergezet. En die wankelijke, sommige die zijn ook gevallen. En anderen die moeten gesteund worden, anders zouden ze het ook niet volhouden. Opgaan, blinken, verzinken. Je kan het soms ook in het klein zien gebeuren, er is iets nieuws. En dat valt goed bij ons mensen. Iedereen die gaat erom, schitterend, duizend vallen ervoor. Ik ben 10 jaar later, er is niks meer van over. De mensen zijn het zelfs vergeten. Opgaan, blinken en verzinken. Zo gaat het in de wereld. Nou, in de kerk loopt het precies tegenovergesteld. Daar is eerst de strijd daarna de zegen. Eerst de vervolging, daarna de overwinning. Eerst de diepte, daarna de hoogte. Althans, zo komt het bij ons mensen over. In werkelijkheid gaat de Heer van de ene overwinning naar de andere. Want de diepte van de kerk zijn de hoogtepunten van God. Als wij denken, nu is het verloren. Zegt de Heer, nu is het mijn tijd. Menselijke plannen, duivelse listen, ze worden verijdeld. Ondanks alle strijd en tegenwerking brengt de Heer zijn raad in uitvoering met de wereld en met de kerk. En die heeft de duivel al vanaf het begin de Heer tegengestaan. Daar is hij al in het paradijs mee begonnen. En hoewel hij voortdurend de ene nederlaag op de andere heeft moeten lijden, is hij daar nog nooit mee opgehouden. En het lijkt er zelfs op als hij de zwaarste nederlaag heeft moeten lijden, de felste offensief inzet tegen offensief. Want op Golgotha heeft Christus hem de kop vermorzeld. En dan zou je denken, nou stopt het toch eens een keertje met Christus en zijn gemeente te vervolgen. Maar ja, dat doet hij niet. Als Christus de ene na de andere overwinning behaalt, als hij duizenden uit de klauwen van de Satan weet te verlossen, dan gaat hij nog feller tekeer dan ooit tevoren. We zien dat ook in de geschiedenis van Petrus in de gevangenis. De man die deze keer door de duivel wordt gebruikt, is Herodes. Wie is deze Herodes? Hij is een Edomiet. Dat wil zeggen, hij is een nazaat van Esau. Zijn grootvader, zijn opa, was Herodes de Grote. De kindermoordenaar van Bethlehem. Een van zijn ooms was Herodes Antipas. Dat is die man die Johannes de Doper had laten onthoofden. Nou, deze Herodes ligt ook helemaal in de lijn van zijn voorgeslacht. Zijn vader had hem naar Rome gezonden om daar een opleiding te volgen. Daar was hij opgevoed en opgegroeid aan het hof van de keizer van Tiberias. Daar was hij vergiftigd ook door de ontaardse Romeinse cultuur. Eén ding had hij in Rome goed geleerd. Dat je machtig kunt worden door vleien en intriges. Maar dat merk je niet zomaar aan deze man. Toen hij naar Jeruzalem terugkeerde, was hij met de Joden een Jood geworden. Om de gunst van de Joden te winnen, had hij partij gekozen voor de strenge levensopvatting van de Farizeeën. Ja, hij was een Jodengenoot geworden, maar zover was hij nou net niet gegaan. Want thuis, aan het hof, daar zette hij gewoon zijn zondelijke en zijn liederlijke leven voort. Het is eigenlijk een man die een dubbel leven leidt. Hij is een vriend van de strenge orthodoxie. Aan de andere kant een vijand van God en van zijn Christus. En tegelijk kan hij met alles en nog wat meedoen. Wat een ontzettende mogelijkheid is dat, hè? Ook een mens kan wonderlijk in elkaar zitten, hoor. Bent u er ook wel eens achter gekomen? Zo is Herodes een vijand van God en van zijn Christus. En hij slaat de hand aan sommigen van de gemeente, staat er in vers 1. De hand is in het oosten het levende orgaan van de ziel. Met je handen voer je je gedachten uit. Wat hier bedacht wordt, dat kan je met je handen dan doen. Met je handen begeleid je je woorden als je aan het spreken bent. Met je handen kan je vloeken en je kan met je handen zegenen. Een kostbare gave, hè? De handen die God ons gegeven heeft. Maar ja, hoe gebruik je ze? Sommigen gebruiken hun handen niet, die steken ze in de zak. Nou, daar hebben ze niet voor gekregen. Anderen misbruiken ze door te grijpen naar wat de Heer verboden heeft. Herodes gebruikt zijn handen om ze uit te strekken naar de discipelen van Christus. Man, dat is gevaarlijk wat je daar doet. Ja, toch? Want we weten toch wel wat in de Bijbel staat. Wie Gods volk aanraakt, raakt Gods oogappel aan. Waarom doet Herodes dat? Heeft hij last van deze mensen? Maken ze het hem zo moeilijk? Verzetten ze zich tegen zijn leiding? Helemaal niet. Waarom dan wel? Nou, om te kunnen heersen en om geprezen te worden. Godsdienstige geschillen interesseren hem helemaal niet. Maar de meerderheid van het volk is tegen Jezus van Nazareth. Dus hij ook. En hij heeft nu de gelegenheid. Hij is in een rustige periode terechtgekomen. Nou, dan kan hij die volgelingen van Jezus van Nazareth aanpakken. Ja, dat had hij gedroomd. Want in werkelijkheid zit hij met handen en voeten gebonden aan duistere machten. Als we de zonde doen, als we de wereld dienen, dan zijn we niet vrij. Maar dan zijn we slaven van de boze. Jacobus, de broer van Johannes de apostel, is het eerste slachtoffer. En de Joden zijn er blij mee. Ze klappen in hun hand, prachtig. Zo juichen ze Herodes toe. En als Herodes dat hoort en dat het volk hem zo prijst, dan gaat hij door. Wie volgt? Wel Petrus. Aangemoedigd door de sympathie van het volk slaat hij de hand aan Petrus. Petrus is de voornaamste van de gemeente van Christus daar in Jeruzalem. Als hij die in zijn handen heeft. En zo wordt Petrus gearresteerd. Maar zijn terechtstelling zal niet zo geruisloos verlopen als kort geleden bij Jacobus. Want hoe meer publiciteit, hoe meer effect, hoe groter bijval van het volk, hoe geweldiger de toejuiching zal zijn. Handen die uitgestrekt worden naar de discipelen van Christus. En achter die handen de klauwen van de Satan. En daarachter zien we hem die gezegd heeft: Simon, Simon, zie de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden. En zo wordt Petrus in de gevangenis opgenomen en verzekerde bewaring gesteld. En dat gebeurt, zoals het staat in vers 3, in de dagen van de ongezuurde broden. Hé, dat zijn de dagen voor Pascha. Dat moet voor Petrus een eer zijn. Dat Petrus in deze dagen gearresteerd wordt en vastgezet wordt. Waarom, vraagt u? Wel, toen zijn meester gevangen genomen werd, was dat ook in de dagen van de ongezuurde broden. Zo even voor het paasfeest. En toen werd er gezegd, niet op het feest. Maar nu wordt er gezegd, wel op het feest. Dan krijgen we meer belangstelling. Dit lijden van Petrus is gemeenschap aan het lijden van Christus. En dan schrijft hij naderhand in een van zijn brieven, hiertoe bent u, gemeente van Christus, daar in de verstrooiing geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij liet ons zo een voorbeeld na. En deze apostel zal deze keer ook niet ontsnappen, zoals de vorige keer, denkt Herodes. Daarna worden ook allerlei voorzorgsmaatregelen genomen. Vier wachten van vier man sterk moeten Petrus bewaken. Twee koppels zitten voor de cel, twee zitten in de cel bij Petrus. En dan zit hij zelf nog gebonden met ijzeren keten aan twee soldaten in de cel. En die 16 soldaten die staan ook een keertje met hun leven borg voor deze gevangenen. Want ontsnapt hij? Nou, dan worden ze gedood. Dat blijkt ook aan het einde van de geschiedenis. Dan worden ze weggeleid. Het sluit hier allemaal als een bus. Petrus komt hier niet meer uit. Morgen wordt hij al trouwens voorgeleid en gedood. Ja, hij moet toch wel voorkomen? Dat is om de schijn van het Romeinse recht hoog te houden. Maar het vonnis staat al vast, de doodstraf. En hoe heeft Petrus nu in die laatste nacht? Hij slaapt. Het staat er bijna laconiek in vers 6. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten. Petrus slaapt. Hé, ze zijn een keertje eerder tegengekomen. Dat was in Gethsemane. Ja, maar dat was vanwege droefheid. Dat is omdat hij hier weg zou gaan. Dat is hier niet het geval. Hij slaapt hier niet vanwege droefheid, maar hier slaapt hij vanwege heilige onbezorgdheid. Ik lag en sliep gerust van zeer de trouw bewust. Zijn leven, hoe het ook gaat, loop geen gevaar. Daar zal God zelf voor zorgen. Wat een tegenstelling daar in die gevangenis. Hè? Daar zijn dan die soldaten die de wacht moeten houden. Ja, die slapen niet, die kijken wel uit, want het zou hun leven kunnen kosten. Maar Petrus de gevangene, hij slaapt. En dan boven de gevangenis uit de wachter van Israël, die nooit slaapt of sluimert. Zou jij dat kunnen? Slapen als je in de dodencel ligt? Nou, laat ik eerlijk zijn, ik zou het niet kunnen. Dat lukt me niet dan. Omdat ik al slaap, oh, er zijn al kleinere zorgen. En die ontneem je wel eens de nachtrust. Ik denk dat ik eerder met de psalmist zou zingen. Ik bracht mijn nachten door met klagen. Slaap weerhield gij van mijn ogen. Wat is er toch vaak omgekeerd in de wereld, hè? Je hebt ongelovige mensen, hè, die de boodschap van de dokter te horen krijgen dat de dokter niks meer voor hem of haar kan doen. Dat het sterven wordt. En ze kunnen soms gewoon heel rustig gaan slapen alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Was het niet in de krant van gisteren of van eergisteren, las ik, hè, zo een enquête gehouden, hè, over dat voltooide leven. 14% van de geënquêteerden die zei, ja, daar kies ik wel voor. Als het zover is, er hoeft nog ineens die boodschap te komen. Maar als ik zeg, nou is het genoeg geweest. Ik heb overal van genoten, wat wil ik nog meer? En van de anderen waren nog 50%. Die zei, ja, ik kan me voorstellen dat iemand zo denkt. Ja, dan slaapt men heel rustig. Alsof er geen vuil in de lucht is. Terwijl als je iemand tegen kan komen die de Heere vreest. En die zo'n boodschap krijgt van de dokter. Ik kan niks meer voor u doen. Die ligt zo dag en nacht wakker. En worstelt dan met de vraag. Zou God zijn genade vergeten nooit meer van ontferming weten? Als je de Heere toch niet kent, hè? En je krijgt dan zo'n boodschap, dan moet je toch niet kunnen slapen, maar het gebeurt hoor. En meer dan eens, dat is me toch al vaak in het ziekenhuis opgevallen. Dat onkerkelijke zo makkelijk verder kunnen gaan en zo gemakkelijk de dood tegemoet kunnen zien. Terwijl zij die de Heere kennen en lief hebben, juist de vrees hebben. Ik moet voor God verschijnen, hoe dan en wat dan? Terwijl als we het ons toch geborgen mogen weten bij de Heere, Dan mogen we toch gaan slapen. Hij geeft toch immers zijn beminden in de slaap. Peter slaapt. Maar de gemeente van Jeruzalem is klaarwakker. Peter is één van hen en dan nog wel een apostel. Die ze lief hebben om Christus wil. Hij is in dodelijk gevaar. Ze hebben niets te verwachten, niets te hopen. En toch zetten ze een tegenaanval in. Gaan ze dan die gevangenis bestormen? Nee. Dat is gebruik maken van vleeselijke wapens. En de Heer heeft toch een keer gezegd, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Niet de gevangenis waar Petrus opgesloten zit, wordt bestormd, maar de hemel. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. Alle deuren zitten op slot, maar die ene deur is open. Die leidt naar de troon van Gods genade. Kent u ook die deur en die weg? Heeft dat ook een plaats in uw voorbeden? Dat doet u toch wel, hè? Bidden voor anderen. Daarmee worstelen voor Gods aangezicht. En de nood van gemeenteleden brengen bij de Heren. De nood ook van hen die moeten lijden om Christus wil, omdat ze belijden dat Jezus is, de Christus, de zaligmaker van zondaren, daarom in de gevangenis geworpen worden. U denkt toch zo wel eens aan die mensen? Dat de voortgang van het evangelie voortgang mag hebben. Is ook uw beden, uw werk, Heren, houd dat in het leven, in het midden van de jaren. De gemeente van Jeruzalem bidt. En bid het gebed van het geloof. Want als je het oppervlakkig bekijkt, dan moet je zeggen, ach beste mensen, schitterend wat u doet, maar houd daar toch mee op. Dat is volkomen zinloos. Peter zit daar zwaar bewaakt in zijn cel, die komt er echt niet uit. Ik denk toch niet dat bidden helpt? Daar krijg je gevangenisdeuren niet mee open. Daardoor vallen zijn boeien niet van zijn handen. Ja, zo redeneert het ongeloof. En dan zingen we in de kerk wel eens uit volle borst. Gij hoort hen die uw heil verwachten. Maar nou is eerlijk gemeente. Zegt u eens, zeg jij, wat verwacht u nou op uw gebed, op uw bidden? Wat u voor uzelf bidt, wat u voor uw familieleden bidt, wat u voor anderen bidt, waarvan u het een en het ander hoort, zoals we net al zagen voor de vervolgde kerk, wat verwacht u wel eens? Is het nou zo dat u, als u amen zegt, dan zegt, nou is het allemaal bij de Heer, nou is het zijn zaak, nou is het zijn zorg. Ik heb het bij hem gebracht en hij zal zorgen, hij zal waken. Of moeten we vanmiddag tegen elkaar zeggen, dat is doorgaans afwezig. Weinig verwachting maar. De dood kan soms als hoog gaan, hè? En dan hoor je wel eens mensen zeggen, nu kunnen we alleen nog maar bidden. Alleen nog maar. Alsof dat niets is. De gemeente van Jeruzalem zet ons beschaamd. Ze hanteert het krachtigste wapen, het gebed. Een krachtig gebed van de rechtvaardige brengt veel tot stand, schrijft Jacobus in zijn brief. En dan geeft hij ook een voorbeeld. Dan wijst hij op Elia en dan zegt hij, Elia, de man Gods van gelijke bewegingen als wij. Hij bad een gebed dat het niet zou regenen en het regende op aarde niet in 3 jaar en 6 maanden. Ziet u? Een krachtig gebed brengt veel tot stand. Het gelovige gebed maakt het onmogelijke mogelijk. Het brengt de arm van God in beweging. En bidden die staat dan niet op die handen van Herodes? Of voor welke vijand dan ook. Maar die ziet op die sterke rechterhand van God. Een gebed tot God. Ja, tot die God die koperen deuren verbreekt en ijzeren ketenen in stukken slaat. Tot die God die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Tot die God die machtig is meer te doen dan boven al wat wij bidden of denken. En u staat er niet. Door de gemeenten werd door hem, voor hem, tot God gebeden. Maar er staat, door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Dat wil zeggen, dat wordt intens, dat wordt vurig, dat wordt volhardend gebeden. Nee, de Heer wordt niet gedwongen. Maar er wordt wel bij de Heer erop aangedrongen. Ze laten daar de Heer niet met rust. Ze houden hem niet op hem aan te lopen als een waterstroom. En dan denk ik thuis, gewoon in het persoonlijk gebed. Maar ook als ze thuis met elkaar aan tafel zaten en de maaltijd hadden gebruikt, werd er gebeden. En ook dan in de samenkomsten van de gemeente dag en nacht. En naarmate de tijd verstrijkt en de verhoring uitblijft, wordt het gebed vuriger, heviger, intenser. Daarom zal ik de Heer verwachten, hoewel hij zijn aangezicht verbergt. Bent u ook zo volhouder? Zo aanhouder? Zo worstelaar aan de troon van Gods genade? Heer, ik laat u niet los, tenzij u mij zegent. Of bent u ook, zoals je dat wel eens een keer hoort, hè? Ik heb er al zo dikwijls om gevraagd. En de Heer hoort me toch niet. Dat kan. Dan denk ik aan Paulus, die doorn in zijn vlees. U weet dat wel. Tot 3 maal toe gebeden. En toen zei de Heer, nou ophouden. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat kan wel eens ervaring zijn. Maar ik lees het nergens in de Bijbel als het gaat over het bidden voor anderen, de nood bij anderen. Dan kom ik dat volharder tegen. Ja, wat je zelf betreft, kan het wel eens zijn, ja. Dat kruis heeft de Heer voor mij bestemd. Dat mag ik dragen. Hij heeft mijn schouders gemeten. En nu kan het. In zijn kracht. Maar die anderen, daarvoor bidden. Maar oh, wat is bij ons ook de verleiding groot om te stoppen met bidden. Hoeveel zijn in de loop der jaren ook niet gestopt met bidden. Vooral als er iets ernstig had plaatsgevonden. Als ze God niet konden begrijpen, hoe heeft hij het kunnen doen? Maar ja, dan heeft de duivel dus gewonnen. En het ongeloof stemt het hart bitter. Maar als het geloof door de liefde werkt, dan kruipen we steeds dichter naar de Heere toe. Juist als we dan geen uitkomst zien, dan doet het geloof nochtans hopen. Maar de Heer zal uitkomst geven. En waarom denkt u, laat de Heer ons wel eens wachten? Ach, dat is omdat u ons ootmoed wil leren. Omdat u ons wil leren dat hij niets aan ons verplicht is. Dat het altijd genade is wanneer hij ons gebed verhoort. Dat hij daarom ook wel eens een keertje ons geloof beproeft. En daarom ook de verhoring uitstelt. Is het hem of haar nou echt om mij te doen? Is zijn of haar verwachting alleen van mij? Er wordt wel geworsteld, maar wordt er wel ook geworsteld tegen hoop? Toch hopen op God? Kijk, zo wordt in Jeruzalem gebeden, voortdurend gebeden tot God voor Petrus. Want ze weten, allen die hem verwachten zullen niet beschaamd worden. Ik weet het, de Heer die kan hem wel eens laten wachten. Dus soms kan hij wel eens heel lang laten wachten. Hij kan met ons wel eens tot aan de grens gaan. Maar nooit over de grens. Als alle verwachtingen schijnen afgezeden te zijn. Zie, daar is hij. De gemeente doet een voortdurend gebed tot God voor Petrus. De gemeente. Dus niet zomaar een enkeling hier en daar. Nee, de gemeente. Jong en oud. Iedereen wordt er ingeschakeld. Ik denk dat het daarom mede ook een vurig gebed is. Een aanhoudend bidden is. Hè. Men vuurt elkaar aan, men bemoedigt elkaar. Maar men zegt tegen elkaar, het gaat om de apostel. Het gaat om de bediening van het woord. Voor hem wordt gebeden. Gezamenlijk worstelt men voor de troon van Gods genade. En zo wordt ook de gemeenschap der heiligen beoefend. In het gebed zijn ze met elkaar eens, dragen ze elkaars lasten. Dat is nou de roeping ook van de gemeente van Christus toen en nu. En dat is ook het voorrecht van de gemeente van Christus. Dat we elkaar mogen opdragen in het gebed. En ik heb het nog eens een keertje gehoord. Hoor, als ik het ziekenhuis was bij een gemeente. Dat ik mogen ervaren dat er ook voor mij gebeden is. Door velen. Dat we elkaars noden kennen. En voor elkaar bidden. Dat ze gaven en opgaven. Bid voor elkaar, schrijft de apostel. Daarin komt de gemeenschap der heiligen op elkaar. Dat we met elkaar één lichaam zijn. En als één lid dan leiden alle leden. En diezelfde apostel, dat is de apostel Paulus, die roept in de verschillende brieven op. De gemeente op om ook voor hem te bidden. Opdat hem, zo schrijft hij dan, gegeven worden. Bij de opening van zijn mond met vrijmoedigheid de geheimenissen van het evangelie bekend te maken. Bidt u ook wel eens zo? Thuis? Met elkaar? Samen met uw man, met uw vrouw, met de kinderen? Wat een gemis, hè? Als ze dat niet kennen. Ik was een keer op een bezoek bij de dame in Barendrecht. En toen vroeg die mevrouw aan mij, dominee, u begint tot donderdags met te preken, hè? Nou, meestal begon ik wel eerder, hoor. Dat was maandags al. Maar dan met schrijven, hè. Dan heb je al wat voorwerk gedaan? Ja, zei ik. Zeg, ja, want iedere donderdagmorgen bid ik. Of de Heer u zijn geest wil geven, zodat u weer wat kan preken. Wordt er zo ook onder u gebeden? Dat de dienaren van het woord vol gebeden worden? Kijk, dan kom je een mens anders naar de kerk. Hè? Niet in afwachtende zin. Nou, ik ben benieuwd wat hij er vandaag van maakt. Maar met hoge verwachting van de Heer. Die zijn heilgeheimen dan aan ons openbaart. Kijk, en dan is het zondags in de kerkdienst ook het een en het ander uit te delen. Want gemeente, het gebed doet wonderen. Nee, dat zeg ik verkeerd. Het gebed doet geen wonderen. Wij doen geen wonderen. Hoeveel we dan ook bidden. Nee. Maar de hoorder der gebeden doet wonderen. Kijk maar. Een engel staat ineens daar bij Petrus. Lucas zet er ook de woorden bij en zie. Dat wil zeggen, dat is geen alledaags gebeuren. Besteed daar dan ook aandacht aan? Jawel, een engel des Heren legert zich rondom hen die de Heren vrezen en rukt hen uit. En dat gaat ook nu gebeuren, maar doorgaans wordt die engel niet gezien. Petrus ziet hem wel. De bewakers niet, Petrus wel. Daar valt hemelslicht in zijn cel. En dan gaat het allemaal vliegensvlug te werk. Petrus krijgt een poor. Opstaan, schoenen aan, meekomen. En daar vallen de ketenen. En daar zijn ze al buiten. Petrus hoeft er niets voor te doen. Voor hij het goed beseft, is het al gebeurd. Want het lot van Petrus ligt niet in de handen van Herodes. Zelfs ook niet in de handen van die engel. Die ineens bij hem staat, maar in de doorboorde handen van Christus. En als hij werkt, wie zal het keren? Als hij komt, ach, dan hoeven mensen niets meer te doen. Dan is het alleen maar volgen. Heb je dat al geleerd? Dat lijkt zo vanzelfsprekend. Alleen nou maar volgen. Wij willen altijd wat doen, hè? Dat waren toch die mannenbroers op de eerste Pinksterdag ook. Hè? Mannenbroers, wat moeten we doen? Zeggen wat we moeten doen. En ook die stokbewaarden tegen Paulus en Silas. Wat moet ik doen? Wij hoeven niks te doen. Ben je ook wel zo uitgewerkt geraakt? Bezig geweest, lukte niet. Uitgebeden, uitgeworsteld. Ach, laat de Heer dan werken. Door zijn woord en geest. Laat hem maar besturen en waken. De Heer heeft daarbij niemand nodig. Hij kan het alleen. En zo ook alleen krijgt hij de eer van zijn werk. En daar gaat Petrus door de straten van Jeruzalem. Petrus en de engel. Nee, Petrus alleen. De engel is al weg. Zijn diensten zijn verder overbodig. Petrus kan de weg alleen wel vinden. Want hij kent Jeruzalem. De Heer die geeft ook ons niet meer dan dat we nodig hebben. En dan staat Petrus te kloppen aan de deur van het huis van Johannes Marcus. Althans van zijn moeder Maria. De gevangenisdeuren gingen zomaar voor hem open. Maar de deur of de poort van het huis van zijn vrienden blijft gesloten. Petrus! Zeggen ze daarbinnen. Ach, dat kan niet waar zijn. Onmogelijk. Het is een engel. Ze geloven nog eerder dat er een engel voor de deur staat dan Petrus. En daar hebben die mensen nu dag en nacht om zitten te bidden. Vindt u dat ook niet vreemd? Ze hadden om verlossing en bevrijding van Petrus gebeden. Maar blijkbaar niet verwacht dat dit ook nog eens een keertje zou kunnen gebeuren. Misschien was deze gedachte wel gevoed door het verlies van die twee andere gemeenteleden. En dan denk ik aan Stefanus en Jacobus. Toen zal de gemeente wellicht ook gebeden hebben. Of de Heer hen wilde verlossen uit de handen van de vijanden. Maar Stefanus werd doodgestenigd en Jacobus werd onthoofd. Misschien verwacht men dan ook niet, hè, dat Petrus ooit uit de gevangenis zou kunnen komen. Ja, gemeente, dat kan waar zijn. Maar ik denk dat we toch nog verder moeten doordringen. Anders zouden deze gemeenteleden mensen zijn die menen dat, ja, je kan wel bidden. Maar of de Heer je gebed verhoort, dat moet je maar afwachten dat het doet. Dat ligt niet in onze handen. Nee, deze mensen kennen hoge verwachting van de Heer. Ze geloven dat de Heer kan en wil verlossen. Ondanks dat Stefanus en Jacobus gedood werden. Ze twijfelen niet aan de verhoring. Ook al zou de Heer het anders doen als dat zij het baden. Maar als ze letten op hunzelf, op hun gebed. Nee, dan hebben deze mensen geen verwachting. Want ontbreekt er veel bij hen. Ze twijfelen niet aan de Heer, maar aan zichzelf. Kunt u het een beetje begrijpen dat ze niet kunnen geloven dat Petrus voor de deur staat? Ja, dat de Heer nu naar zulke mensen, naar zulke gebeden, wil horen. Dat de Heer hoort en verhoort gebeden van mensen die niet weten wat zij bidden zullen, gelijk het behoort. Ach, soms kom je wel eens mensen tegen in de gemeente die zeggen, ik krijg altijd alles wat ik aan de Heer vraag. Maar ik bid ook veel voor het minste, het geringste. Ga ik in gebed en de Heer verhoort mij altijd. Het is voor hen zo vanzelfsprekend, hè. Soms ben ik wel eens jaloers op die mensen. Want dat gebeurt bij mij niet altijd, bij u? Bij jou? Maar dan lees ik van die terugkerende ballingen, hè. Die terugkeren vanuit Babel naar het beloofde land. Ze zongen, toen de Heer de gevangenen van Sion wederbracht, waren we gelijk degene die dromen. Die mensen wreven hun ogen uit. Ja, maar de Heer had toch gezegd, troost, troost mijn volk. Ja, maar mag ik het even zo. Dat nou te beleven, wordt alleen maar een wonder. Kan je alleen maar overwonden, dan ontzet je zich. Dit kan ik niet, dit kan ik niet verwerken. Zo ook hier de mensen in Jeruzalem. We hebben een God die wonderen doet op wonderen horen. Gewonder dat Petrus uit de gevangenis werd verlost. Maar het grootste wonder is nog dat het woord van God niet gebonden is. En dat de Heer nog dat woord ook laat verkondigen. Dat wij onder dat woord zondag aan zondag mogen zitten. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Hè? Dat dat doorgaat, dat werk. Dat is het grootste wonder. Want Petrus, die werd uit de gevangenis verlost, omdat de Heer hem als een middel in zijn hand wilde gebruiken in de dienst van de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. Hij moest in leven blijven ten nutte van de gemeente om de grote daden van God te verkondigen. En zo gebruikt de Heer nog steeds mensen, aardevaten, maar hij neemt ze in zijn dienst om zijn heilgeheimen te openbaren, zijn woord te verkondigen. Ja, als dat woord dan verkondigd wordt, dan worden wij mensen te kijk gezet, hoor. Want we denken dat we heel wat zijn. En we zijn vrij tegenwoordig en we zijn geëmancipeerd. Nee, als het woord ons verkondigd wordt, als de Heer ons laat zien door zijn woord en geeft wie we nou werkelijk zijn, ja, dan zijn we gevangenen. Geboeid en gebonden aan de machten van de zonden en de dood. Maar dat is niet het enige dat de Heer het doet door zijn woord te laten verkondigen. Dan openbaart hij ook hem die boeien losmaakt. Die stelt in de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Zit hij ook wel eens te kijken tegen de muren van de cel waar u zit, hoe kom ik er ooit uit? Want je wil de zonde niet doen, maar het gebeurt toch iedere keer? En je wil dat graag doen, want dat vraagt de Heer, maar het lukt niet. Hoe kom ik hier nou van verlost? En dat je dan bidt, voer mij uit mijn gevangenis. En hoor dan wat de Heer dan zegt tegen de zulken. Bij monden van de profeet Jesaja. Ja, de gevangenen van een machtig man zullen hem, die machtig man, ontnomen worden. Want met uw twisten zal ik twisten en uw kinderen zal ik verlossen, zegt de Heer. Nooddruftigen, veracht Gods goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. En de Satan kan met zijn klauwen niet één uit zijn handen rukken. Want hij beveelt zijn engelen om de zijne te bewaren op al hun wegen. En zo wordt nu de kerk bewaard voor de zaligheid. En zo wordt de zaligheid bewaard voor de kerk. En dan? Dan alleen dit nog. Heere, voorzeker, ik ben uw dienaar. Een zoon van uw dienarest. U hebt mijn banden losgemaakt. Amen. En willen dat u ook samen zingen, dat is uit Psalm 116 en dan zingen we daaruit de versen 9 en 10. Psalm 116 vers 9, O Heer, ik ben, o ja, ik ben uw knecht. En dan het tiende vers, ik zal uw naam met dank erkentenis. Psalm 116, 9 en 10. Gemeente, wil u samen danken en bidden. En heb ik ook een punt gekregen voor voorbeding, of eigenlijk moet ik zeggen voor dankzegging. En dat is ingediend door de medewerkers aan de Week van Hoop in Tarwewijk. Dat alles zo voorspoedig mocht verlopen. En wordt ook gevraagd om te bidden om de zegen over dat werk dat heeft plaatsgevonden. Laten we u samen bidden. Heer, dat wij al luisteren, dat ook overhielden. Ik zal uw naam met danken, Ketteris, verheffen u al mijn gelofte brengen, dat we u nog alleen maar kunnen loven en danken dat u het hebt gedaan. Daar was nou niets van ons bij, maar u deed het. En dan is het goed. Dan is het voor eeuwig goed. Heren, geef zo uw zegen bij uw woord. Aan het begin hebben we gebeden om uw hulp. We zeggen u ook dank, Heer, dat u ons geholpen hebt. Dat we samen zo ongestoord naar uw woord hebben mogen luisteren. Dat dat verkondigd mocht worden. Maar laat er nu ook zijn sporen trekken in ons leven van jong en oud. En wilt u niemand van ons overslaan. En dat we ons zo veilig weten in die doorboorde handen van onze Heeren en Zaligmaker. Zo danken we u voor het goede dat u gaf. Neem het verkeerde in, spreken en luisteren ook genadig bij ons weg. We mogen ook voorbeden doen, met en voor elkaar bidden. U kent ons, u weet van ook van onze zorgen, van onze moeite, van ons verdriet. Heere God, we bevelen elkaar bij u aan, gedenk ons naar de grootheid van uw barmhartigheden. U weet, Heer, die zaak waar we mee worstelen. Misschien ook wel worstelen met die geestelijke zaken. Misschien wel met die vraag, met alle variaties erop. Hoe zal ik eenmaal rechtvaardig verschijnen voor God? Want nu ben ik wel kerkelijk en nu ga ik wel naar de kerk en ik lees in de Bijbel en ik bid, maar O Heere, wilt u doorbreken in ons leven? Het is toch de Heilige Geest die ons doet toe-eigenen wat wij in Christus hebben? Dat we dan ook op het gebed mogen ervaren dat u het bent die wonderen doet. Het licht ging op bij Petrus en in de cel. Dat zo in ons hart ook het licht op mag gaan. Zodat we het mogen zien. En mogen horen, het is waar. Wat de Heere zegt. Heren, gedenk zo heel de gemeente. Ook in de, zij die voorspoed kennen en vreugden. Dat die dingen niet zaken zijn die ons van u afleiden. Maar dat we juist daardoor u des te meer nodig hebben. Ga door met uw werk. Zegen ook het werk dat in uw naam geschiedt. Dat denk ook aan dat werk dat heeft plaatsgevonden. De Tarrewijk, de Week van Hoop. Jongeren die het evangelie op eenvoudige wijze hebben mogen doorgeven. In een wijk waar zoveel vervreemding is van u. Waar ook mensen wonen die een andere godsdienst aanhangen. Wat zal het uitwerken? Heren, dan verwachten wij het van mensen. Zullen ze tot verandering komen? Zullen ze naar de kerk komen, hier of elders? Wij verwachten het van u, Heren, want u kan wonderen doen. U kan het werk door jongeren gedaan in de Tarrewijk zegenen. Zodat we alleen maar versteld over kunnen staan. Dat mensen die eerst een andere God dienden, nu gaan vragen naar Christus. En dat u ons daarbij hebt willen gebruiken. Dan kunnen we alleen maar u danken. Dat willen we ook doen in deze dienst. Samen met de jongeren. Zegen dat werk. Zegen ook allen die het woord hebben mogen horen. Die hebben mogen horen van Jezus Christus. Toen Filippus die naam liet vallen in Samaria, toen kwam de grote blijdschap in die stad. Geef dat ook hier in Rotterdam-Zuid. Gaat zo door met uw werk, met de uitbreiding van uw koninkrijk. Doe dat ook wereldwijd. Gedenk ons land en volk. Allen die ons regeren. Denk aan onze vorstin. Geef haar iedere keer ook wijsheid en de kracht om haar hoge ambt te vervullen. Maar we bidden ook voor het kabinet, de leden van de Eerste en de Tweede Kamer in deze roerige tijd. En vooral als het over geld gaat. Oh, daar zijn we mensen als te pinken erbij. Heer, geef veel gebed. Want hier op het gebed mogen we toch hoge verwachtingen hebben. Omdat u dat beloofd hebt. Zo bidden wij voor allen die in hoogheid zijn gezeten. Geef ze de hulp van uw Heilige Geest. En doe wonderen ook in ons vaderland. En laat uw gemeente zijn een licht het licht en een zout het zout. Omdat mensen die gebonden zitten in allerlei soorten religies tot de vrijheid mogen komen. Die er is bij u. Gedenk de volkeren, de velen die moeten lijden. We denken aan de mensen in de Hoorn van Afrika. We denken aan de mensen in Libië, in Afghanistan, in Syrië. En zo zijn zoveel brandhaarden. O God, geef een wending ten goede. En doe dat opdat u erkend mag worden als de enige God en niemand meer. Wilt u met ons meegaan als we weer uiteen gaan? Geef ons nog een goede zondagavond. Wilt u ook morgen met ons zijn? Met de kinderen in de kerk die morgen weer naar school toe moeten, omdat de basisschool weer begint, althans hier. Leren ook heel vroeg al vragen, Heere, wilt u mij helpen? En dat ze het ook ervaren, dat u dan hoort. Wij bidden ook voor de scholen, alle die daar leiding geven, voor de juffrouws en de meesters. Geef er ook liefde tot het werk. En de lust, de kracht. En dat is natuurlijk ook naast het leren van taal en rekenen en geschiedenis en wat allemaal niet meer. Ook een voorbeeld mogen zijn. Voor de kinderen. Van de vrees des Heren. Dat staat niet op het lesrooster. Maar dat staat niet het belangrijkste. Gedenken. Gedenk ook ons als we de vakantie erop hebben zitten en morgen weer aan het werk moeten. Geef de kracht. Laat het woord dat we vandaag hebben mogen horen ook met ons meegaan. Dat het onze koers bepaalt. En zie zo in genade op ons allen neer. Hoor ons zo. Barmhartige God. Onverdiend. Om Jezus willen. Amen. Gemeente, we willen tot slot met elkaar zingen uit Psalm 142 en daarvan de versen 4, 5 en 7. Psalm 142, vers 4, ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Het vijfde vers, ik riep tot u en zei, o Heer. En het zevende, voer mij uit mijn gevangenis. Psalm 142, 4, 5 en 7. Gaat u van hier met u meedragende de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.
Thank you. Ja. Oh, wacht, maar waar is het nog?